Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 68, het zesde vers. 68 vers 6. Vanavond is uit het boek Exodus, hoofdstuk 10. We beginnen bij vers 12 tot het eind. Exodus 10, vanaf het 12e vers. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 78, het 22e vers. 78, vers 22. Exodus 10, vers 12. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit over Egypteland om de sprinkhanen dat zij opkomen over Egypteland en al het kruid des lands opeten en al wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes een staf over Egypteland en de Heere bracht een oostenwind in dat land die gehele dag en die ganse nacht. Het geschiedde des morgens dat de oostenwind de sprinkhanen opbracht. En de sprinkhanen kwamen op over het ganse Egypteland en lieten zich neder aan alle palen der Egyptenaren zeer zwaar. Voor deze zijn dergelijke sprinkhanen als deze nooit geweest, en na deze zullen er zulke niet wezen. Want zij bedekten het gezicht van het ganse land, alzo dat het land verduisterd werd. En ze aten al het kruid des lands op en al de vruchten der bomen die de hagel had overgelaten. En er bleef niets groens aan de bomen, noch aan de kruiden des velds in het ganse Egypteland. Toen haastte Farao om Mozes en Aaron te roepen en zeide: ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u lieden. En u vergeeft mij toch mijn zonde alleen ditmaal. En bid vuriglijk tot de Heere uw God, dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En hij ging uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heere. Toen keerde de Heere een zeer sterke westenwind en die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. Doch de Heere verstokte Farao's hart dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zeide, gaat heen, dient de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Doch Mozes zeide, ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God mogen doen. En ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet een klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want we weten niet waarmee we de Heere onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde Farao's hart en hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zeide tot hem, ga van mij. Wacht u dat gij niet meer mijn aangezicht ziet. Want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Mozes nu zeide, gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in Exodus 10, vers 26. Exodus 10, vers 26. Alleen deze woorden. Er zal niet een klauw achterblijven. Laten wij over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heere, gij hebt ons ook in deze avonduren nog weer samen willen brengen rondom uw woord en getuigenis. En dat woord, dat getuigenis van u, dat is eeuwig zeker. Dat is het woord der waarheid. Dat is het woord waarin gij zelf spreekt. En Heere, gij zijt de God der waarheid. Gij, Heere Jezus Christus, hebt van uzelf getuigd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als we dan met uw woorden in aanraking komen en als we naar uw woorden mogen luisteren, dan mogen wij weten, Heere, dat de woorden zijn die ons niet bedriegen. Maar de woorden die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, die woorden hebben we nodig. Want wij leven met elkaar in een wereld die vol leugen en bedrog is. In een wereld die in het boze ligt, en omdat de wereld in het boze ligt en beheerst wordt door de boze, zijn er allerlei boosheden in deze wereld die de toon aangeven en die de heerschappij hebben. En een van de boosheden van deze wereld is dat de mens onder de heerschappij van de geest der leugen staat. En dat hij daarom ook een kind van de leugen is en de leugen gelooft en de leugen doet. En leugenaars hebben hun plaats in de poel die brandt van vuur en zilver. O Heer, en dat maakt het zo ernstig. Wij zijn alle kinderen van de Vader der leugenen. En wij doen zijn wil en we volgen zijn wil. En we zijn van de leugen beheerst. De waarheid is in ons niet. En als het zo blijft, Heere, dan naar uw eigen woord, dan is ons oordeel al bekend, het is al beschreven, dan is onze plaats straks in de poel van vuur, die brandt met zilver. Want daar worden alle leugenaars en alle dienaars van de leugen heen verwezen. En er zal een wonder moeten gebeuren, Heere, een wonder dat alleen tot stand kan komen door dat woord, toegepast door uw geest. Dat woord der waarheid, dat woord dat een kracht in uw hand is om kinderen van de vorst der leugenen te veranderen in kinderen van de God der waarheid. O Heere, wij bidden van u als vanavond dat woord der waarheid dat tot ons komt, dat het ingang mag vinden in ons hart en dat het ons verleugend bestaan voor het eerst of opnieuw mag aanraken en doortrekken en vernieuwen. Ja, Heere, laat dat woord dat we vanavond mogen gaan overdenken dan vrucht mogen dragen in ons leven. Geef dat onze ogen open gaan, Heere, voor datgene wat u ons aanbiedt. En dat onze oren mogen zijn geopend voor datgene wat u ons verkondigt en predigt. En laat het dan zo zijn, Heere, of worden dat we hier in dit kerkgebouw vertoeven met een begeerte in ons hart. Och, Heere, schenk thans uw zegeningen. Och, Heere, geef heil op deze dag. Laten we met een heilbegeerig hart hier mogen zijn, Heere. U kent hen in ons midden die opgekomen zijn met de verzuchting. Heere, wilt u tot mij spreken? Heere, mag ik uw woord horen? Heere, wilt gij uw gunst aan mij bekendmaken? Wil me onderwijs geven? U kent ze, Heere, die hier gekomen zijn, misschien met een stille begeerte in het hart en aan de andere kant tegelijkertijd ook met vrees. Omdat ze al zo vaak naar uw huis gegaan zijn en er niets van hebben meegenomen. En die misschien de gedachte koesteren, een vrucht van ongeloof ongetwijfeld, dat de Heere niet meer spreekt en dat de Heere niet meer van ons weet. Dat hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap heeft afgesneden. Het kan zijn, Heere, dat er in ons midden zijn die in moedeloosheid ter neer zitten en die vrezen dat ze afgesneden zijn van voor uw ogen. Heere, wilt gij zulken opzoeken en wilt gij hen bij vernieuwing doen zien en ondervinden dat gij wel van het bestaan afweet en dat gij wel van alle noden en alle behoeften afweet en dat gij ook in al die noden en behoeften wilt voorzien, maar dat u het altijd wonderlijk doet en vaak anders dan wij hopen en rekenen en denken, vaak anders dan wij het ons hebben voorgesteld. Naaman had ook zo zijn gedachten over hoe het allemaal zou gaan in de weg der genezing, Maar gij deed het heel anders dan hij had uitgerekend. En zo is het vaak in het leven van uw kinderen, heren. Ze hebben zich een bepaalde voorstelling gemaakt of ze hebben zich bepaalde gedachten gevormd. En zo zal het gaan en zo zal de Heere het doen. En in deze weg hopen ze de Heere te ontmoeten. Maar heren, dan hebt u een andere weg uitgedacht. En dan hebt u een veel wijzere, een veel hogere, een veel heerlijker weg geopenbaard. Wilt gij verrassend en heerlijk in het leven van uw kinderen komen en spreken door uw woord en door uw getuigenis. En laat ook het woord dat vanavond gepredikt mag worden en dan tot onderwijs en onderricht mogen strekken. Heere, denk aan al degenen die u vrezen, klein en groot. En wilt gij het getal van hen die uw naam vrezen vermeerderen. Want Heere, het is zo nodig dat er steeds weer opnieuw zondaren in Sion geboren worden. Het is zo nodig dat het getal van hen die uw naam kennen groeit. Heren, wij bidden daartoe om de werking, om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wilt gij Sion bouwen? Wilt gij uw kerk vergaderen? Wilt gij ze brengen, heren, die u nu niet kennen, tot de plaats waar zij u mogen leren zoeken met inspanning van alle krachten? Wilt gij bekering werken in de harten van hen die onbekeerd zijn? Waarachtige bekering. Bekering niet zodat we half en half de Heere vrezen. Bekering niet zodat wij half de Heere vrezen en tegelijk met ons hart aan de wereld, aan Egypte blijven hangen. Maar dat wij de Heere en hem alleen dienen, met ons ganse hart en met onze ganse ziel en met al ons verstand en met alle krachten. Heren, maak uw dienst dan aanlokkelijk, aantrekkelijk, heerlijk. Doe ons het schone van uw dienst zien, heren. Open onze ogen opdat we het bedriegelijke van de dienst der zonde gaan ontdekken. En dat we de rijkdom van de waarachtige vrezen van uw naam leren zien. Open onze ogen ervoor, heren, dat de waarheid alleen ons vrij kan maken. Maar dat de leugen die we van nature dienen en volgen ons eeuwig zal bedriegen. En straks voor eeuwig zal doen omkomen ook. Heere, geef dan dat onder onze jonge mensen, maar ook onder anderen, de geest heerlijk en krachtig mag werken. En wilt gij de prediking van uw woord ook in deze avond dan gebruiken, om nog wonderen van genade te verrichten in ons midden. Om uw almacht, uw goddelijke majesteit nog tot openbaring te brengen. Wilt gij voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en uw rechtvaardige zachtmoedigheid, heren? En wilt gij nog uzelf verheerlijken? Want is het niet tot uw eer als een zondaar leert roepen tot God? Als de banden waarmee hij aan de zondedienst verbonden zit losgemaakt worden, zal dat niet juichen tot uw eer? Is er geen blijdschap over in de hemel? Heren, gij hebt ons deze dingen in uw woord beschreven. Laat er dan ook blijdschap zijn in de hemel en ook onder uw volk, als we het mogen horen, die en die is al daar geboren. Dan zult u het ook verder leiden, dan zult u, o Allerhoogste, ook zelf bevestigen en schragen. Geef dat zo uw werk in ons midden openbaar mag komen, heren, en doe gij het ons ervaren dat u nog dezelfde zijt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Mozes en Aaron, de God die uw volk Israël met een hoge hand hebt uitgeleid en beveiligd uit Egypte hebt doen trekken. Heere, gij zijt nog dezelfde, doe nog dezelfde wonderen geestelijk, doe nog wonderen van genade, voor het eerst of opnieuw, en wilt gij zo in ons midden zijn, wilt gij gedenken aan allen die op u hopen en allen die u verwachten. Wilt gij gedenken aan alle arbeid in uw koninkrijk, waar het evangelie verkondigd wordt, heren, wilt gij er daarbij zijn? Wilt gij uzelf verheerlijken in het toebrengen van zondaren, onder Jood en Heiden, onder alle volkeren en natieën en tongen? Heren, breng hen tot de waarachtige kennis van u en van uw wegen. En wilt gij hen die in de duisternis, in de geestelijke duisternis van afgoderij en van beeldendienst, en van wat ander kwaad ook, en van wat ander valse godsdienst dan ook, wilt gij in die duisternis in het licht van uw genade doen schijnen. En geef dat er dan ook mogen zijn, heren, die zich van uwentwege geroepen weten om dat woord van uw waarheid te verkondigen en om te spreken naar de zin en mening van uw geest. God hen daartoe aan met kracht van boven. En wilt gij uw knechten getrouw maken in de arbeid? Het is vaak niet eenvoudig, Heer, om getrouw te zijn aan u en aan uw woord. Het is vaak een verzoeking voor uw knechten om te luisteren naar de mens in plaats van naar God. En dan te spreken wat de mens graag wil horen in plaats van wat de Heere geeft te spreken. Geef daarom uw knechten getrouwmakende genade, Heere, om niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het evangelie dat in hem zijn middelpunt en zijn hoogtepunt vindt. Geef ons, Heere, ook in onze tijd te zien dat te midden van de afval en te midden van de onrust en te midden van de machten der duisternis die openbaar komen, dat we dan toch mogen zien, Heere, dat Gij regeert en dat uw koninkrijk komt en dat uw werk niet vernietigd, niet verbroken kan worden en dat zelfs als de hel zijn mond opensperrt, de hel toch uw kerk niet zal kunnen verzwelgen. Geef, o God, dat in deze wereld die uit zoveel wonden bloedt en in wier midden zoveel onrecht, zoveel ellende, zoveel wee openbaar komt, dat in deze wereld toch dat evangelie van uw genade tot rijke zegen mag zijn. Wees gij met alle die een bijzonder moeilijke weg moeten gaan, die door uw hand beproefd en verdrukt worden, die met ziekte, die met teleurstellingen te kampen hebben. Zegen hen die een kruis kregen opgelegd. Zij het een lichamelijke druk, zij het een geestelijke nood. Een kruis waar een ander van weet omdat het zichtbaar is. Een kruis dat een ander niet kent omdat het in stilte gedragen wordt. Heere, wilt gij al die kruisdragers genade geven om het kruis achter u aan te dragen. En om hun kracht te zoeken bij u. De bron van troost en licht. En wilt gij zo uw genade verheerlijken. Heer, het is veel wat wij bidden en er is niets verdiend. Er is niets aan onze kant waarmee wij voor u kunnen verschijnen en waarop wij kunnen pleiten. Als we zien op wat wij zijn en op wat we waard zijn, op wat we verdiend hebben. Heer, dan is het hopeloos. Dan is er geen uitzicht, geen verwachting. Dan is het ook nutteloos om te bidden. Als ge dat van ons zou vragen, Heere, dat wij reine handen zouden opheffen, dat wij heilige handen zouden opheffen, en dat we anders niet voor uw troon kunnen komen. Als ge dat eerst van ons zou vragen, dat we onszelf reinigen en onszelf opknappen en onszelf gerechtigheid geven, Heere, dan was er geen toegang tot u. Dan was er geen mogelijkheid om onze noden en onze beden u voor te leggen. We kunnen alleen maar met onze onreine handen en met onze vuile harten en met onze zonden en gebreken als zondaren tot u komen. O God, wilt gij nochtans naar ons horen, nochtans u over ons ontfermen. Ja, wilt gij ons toegang geven, toegang tot de troon die de troon der genade is, waar ge schuldige zondaren nog wilt ontvangen en zegenen. O Heere, laten we dan mogen komen in de naam van Hem die zichzelf heeft geofferd, die een gerechtigheid heeft verworven, die een volkomen gerechtigheid heeft teweeggebracht, in de naam van de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Laten we nu samen zingen uit de 105e psalm, de versen 15, 16 en 17. 105 vers 15, 16 en 17. de woorden van onze tekst staan, zoals met alle woorden uit Gods woord, in een bepaald verband. En we kunnen ze dan ook niet anders verstaan dan in het verband waarin de Heere ze zelf geplaatst heeft. En dan is het duidelijk uit wat we gelezen hebben dat deze woorden door Mozes gesproken zijn nadat de 9e plaag was gekomen over Egypte. En nadat Farao na die 9e plaag Mozes en Aaron geroepen had en aan het volk toestemming had gegeven om te vertrekken onder voorwaarde dat hun vee zou achterblijven. De eis waarmee Mozes en Aaron gekomen waren was in Gods naam gesproken: laat mijn volk trekken dat ze me dienen in de woestijn. Met die eis was Mozes en was Aaron gekomen tot de koning van Egypte, die, zoals u weet, dat volk van Israël verdrukte, die het als een slavenvolk behandelde. Maar de Heere wilde zijn volk gaan bevrijden. En hij wilde ze gaan bevrijden door middel van de dienst van Mozes en Aaron. En vandaar dat hij deze twee naar Egypte gestuurd heeft om aan het hof van Farao te verschijnen en daar Gods eis voor de koning van Egypte neer te leggen: laat mijn volk trekken. Maar Farao's hart was verhard en verstokt en Farao weigerde naar die eis van de Heere te horen en daarna te handelen. Hij liet het volk niet trekken. Hij zei aanvankelijk: wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Later sprak hij niet meer zulke verbitterde taal. Hij kwam wat neer, hij kwam wat naar beneden, om zo te zeggen. Hij ging ook meer en meer inzien dat hij aan die eis niet kon ontkomen. En hij ging ook een zekere gewilligheid tonen om die eis in te willigen, maar onder zijn voorwaarden. Volk laten gaan zonder meer, het volk de vrijheid geven, geheel en al, dat was te veel gevraagd. Maar hij wilde wel een bepaalde stap of bepaalde stappen gaan doen. Hij stelde voorwaarden, hij wilde onderhandelen, hij wilde een compromis sluiten. En het compromis dat wij hier in Exodus 10 in vers 24 lezen is het laatste van 4 compromissen dat Farao heeft voorgesteld. En Mozes heeft op al die compromissen nee gezegd. Hij wilde met Farao niet onderhandelen over de condities van de vrijlating. Hij moest Gods eis brengen in al zijn omvang: laat mijn volk trekken, zonder enige restrictie, zonder enige beperking, zonder compromis. En daarom zegt Mozes hier met alle nadruk, en daar is alles eigenlijk in samengevat: er zal geen klauw achterblijven. Wel, als we dat woord van onze tekst proberen te gaan indenken, proberen te gaan verstaan, dan willen we dat doen in het licht van de context, in het licht van die 4 compromissen die Farao heeft voorgesteld. Het eerste daarvan vinden wij in hoofdstuk 8, vers 25. Hoofdstuk 8, vers 25. Dat is een woord dat gesproken is nadat de vliegenplaag, de plaag van het ongedierte, is losgebroken. Het land is verwoest, het land is in grote ellende. Eerst al door de luizen, de 3e plaag, en nu door het ongedierte dat aan mens en dier is en aan mens en dier groot ongemak en leed en pijn veroorzaakt. En als dat gebeurd is, dan is er voor de eerste keer in Farao's hart iets gaan wakker worden, namelijk dat hij aan die eis des Heren niet kan ontkomen, maar dat hij dan toch in zekere zin Israël een bepaalde vrijheid moet gaan geven. En dat stelt hij ook voor in vers 25 van hoofdstuk 8. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zeide: gaat heen en offert uw God in dit land. Hij geeft ze dus toestemming om de Heere te gaan dienen. Hij geeft ze een aantal dagen vrij, zouden we zeggen. Ze hoefden een aantal dagen geen zware slavendienst te verrichten. En ze mogen de Heere gaan dienen, ze mogen de Heere offers gaan brengen. Ze mogen gaan doen wat de Heere hen voorschrijft en wat hun hart hun ingeeft in de dienst des Heeren. Maar, zo zegt hij erbij, mijn voorwaarde is dat je dit alles doet in dit land. Dus hij willigt wel in het tweede van Gods eis. Laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. Hij geeft ze toestemming om de Heere te gaan dienen. Maar hij weigert om dat volk te laten gaan uit Egypte in de woestijn om daar God te dienen. Hij geeft vrijheid om God te dienen, maar in dit land. Het tweede compromis vinden we in vers 28 van hoofdstuk 8. Mozes heeft op dat eerste nee gezegd. Het is niet recht, zegt hij in vers 26, dat men al zo doet. En dan komt Farao, nadat Mozes geweigerd heeft om dit te aanvaarden, dan komt Farao met een tweede voorstel en dat gaat een stuk verder. Toen zei de Farao, ik zal u laten trekken dat gij de Heere uw God offert in de woestijn. Zie, dat gaat verder. Hij zegt er nu niet bij dat ze in het land moeten blijven. Hij stelt voor, hij geeft vrijheid dat ze zullen gaan naar de woestijn om daar de Heere te offeren. Alleen dat gij lieden in het gaan geenszins te ver trekt. Dus hij heeft nog een voorwaarde. Al is die minder ernstig dan de eerste. De voorwaarde die hij nu stelt is, goed, ga dan, ga God dienen, trek uit Egypte, maar ga niet te ver. Ga maar een klein eindje. De bedoeling is natuurlijk, dan kan ik jullie gemakkelijk weer achterhalen en terugbrengen. Dat is het tweede compromis. Mozes weigert weer. En dan komt het derde, en dat vinden wij in hoofdstuk 10, vers 8 en vers 11, hoofdstuk 10. Toen werden, en dat is na de sprinkhanenplaag, na de aankondiging van de sprinkhanenplaag, want voordat die plaag komt, laat de Heeren hem door Mozes aankondigen, en het heeft Farao en het heeft de Egyptenaren aangegrepen, die aankondiging van de sprinkhanenplaag, want dat is een van de verschrikkelijkste dingen die in het oosten kunnen gebeuren. Als die sprinkhanen met grote zwermen komen en het land overdekken, dan is de hemel zwart van de wolken sprinkhanen en dan is in een ogenblik tijds al het gewas van het land afgevreten en dat betekent dat er niets overblijft voor mens en dier. Wel nu als Mozes deze komende plaag heeft aangekondigd, dan zegt Farao, toen werden Mozes en Aaron weder tot Farao gebracht en hij zeide tot hen, gaat heen, dient de Heere uw God. Dus hij geeft u vrijheid om heen te gaan, om God te dienen. Wie en wie zijn zij die gaan zullen? En dan antwoordt Mozes, wij zullen gaan met ons allemaal, met mannen, vrouwen, kinderkens. Wij zullen gaan met iedereen die tot ons volk behoort. En dan zegt Farao, niet alzo. Vers 11. Gij mannen, gaat nu heen en dient de Heere, want dat hebt gij verzocht. Dan geeft hij toestemming dat het volk zal gaan, maar alleen de mannen. En de vrouwen en de kinderen moeten achterblijven. U begrijpt, dat heeft natuurlijk de bedoeling dat Farao er dan zeker op rekent dat die mannen ook vrijwillig zullen terugkeren naar hun vrouwen en naar hun kinderen. Dus dat is het derde compromis. Het eerste is, dient de Heere in dit land. Het tweede is, ga maar naar de woestijn, maar trek niet te ver. Het derde is, laten de mannen dan maar gaan en de vrouwen en de kinderen hier blijven. En dan komt het vierde. En dat vinden wij ook in hoofdstuk 10, in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, vers 24. Na die plaag van de duisternis, die verschrikkelijke duisternis, dat de mensen in Egypte 3 dagen op hun stoel bleven zitten en zich niet durfden te verroeren. Niemand naderde tot een ander, ze waren vermeesterd van schrik en angst en de duisternis was tastbaar, zoals er staat in vers 21. Je kon als het ware de duisternis voelen en schrik legerde zich om elk hart en niemand durfde zich verroeren. Nadat 3 dagen lang die plaag geheerst heeft, roept Farao Mozes en Aaron weer. En hij zegt in vers 24, gaat heen, dient de Heere, alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Dan geeft hij toestemming dat mannen, vrouwen, kinderen allemaal gaan, maar hun vee moet achterblijven. En dan, je zou zeggen, dan heeft Farao al heel wat toegestemd. Dan is hij al heel ver gegaan. En dat is hij naar zijn eigen overtuiging ook. Maar toch weigert Mozes. Hij sluit ook dit keer geen compromis. Hij denkt niet wel, farao heeft nu al zo vaak geweigerd. Dat is het beste wat ik krijgen kan. Laat ik dit voorstel maar aannemen. En laten we dan desnoods onze schapen en onze runderen maar achterlaten. Dan hebben wij in ieder geval toch de vrijheid. Nee, Mozes is erg vrijmoedig. Erg vervuld van het recht dat hij heeft om te spreken, de eis van de Heere. En hij zegt tegenover farao: nee, ik zal deze eis ook niet aanvaarden, deze voorwaarde ook niet aanvaarden. Wij gaan, mannen, vrouwen, kinderen, maar we nemen ons vee mee. En er zal geen klauw achterblijven. We zullen geen schapenpoot in Egypte laten. We nemen alles wat God ons gegeven heeft mee. Wel, in dit licht moeten wij het woord van onze tekst zien. In het licht van die compromissen, die voorstellen die farao gedaan heeft. En als wij daar nog eens over nadenken en daar wat dieper op proberen in te gaan, dan zien wij dat dit nog heel actueel is. Dit is iets wat geregeld nog gebeurt. Dit is iets wat elke keer weer gebeurt als het evangelie verkondigd wordt. En als de roep tot bekering gehoord wordt. Laat mijn volk trekken. En als de Heere zo zijn woord spreekt in het midden van deze wereld. In de verkondiging van het evangelie. In de kerkdienst en waar dan ook. En als de eis der bekering gesteld wordt. Dan is er altijd weer de poging die door de helse farao gedaan wordt. Om een tussenvoorstel te doen. Om de eis van Gods woord wat af te zwakken en er een tussenvoorstel van te maken. Farao is natuurlijk een instrument in de hand van de duivel. In farao's haat komt de haat van de duivel openbaar. Waarom verdrukt farao Israël? Waarom? Is dat persoonlijke haat? Nee. Het is omdat deze koning van Egypte geïnspireerd wordt door de machten uit de afgrond en door de geest van het kwade. Het is omdat de duivel farao's hart heeft bezet. En het is omdat de duivel aan dat volk van Israël niet anders begeert toe te brengen dan schade, dan verderf, dan de ondergang. Het is omdat de duivel weet dat in de lendenen van dit volk de Heere Jezus Christus schuil gaat. De zaligmaker, en hij wil de geboorte en de komst van die zaligmaker verhinderen. En daarom moet dat volk vernietigd worden. En vandaar dat hij een gewillig instrument heeft gevonden in de koning van Egypte, die hij heeft geïnspireerd tot deze verdrukkingsmaatregelen. Wel nu, als dan achter farao de geest uit de afgrond zichtbaar wordt en als wij die moeten herkennen, dan weten wij dat die geest uit de afgrond nog steeds dezelfde tactiek heeft en nog steeds dezelfde voorstellen maakt als het evangelie verkondigd wordt. Als de eis gesteld wordt, laat mijn volk trekken, als de Heere verkondigt aan u en aan mij, aan een ieder die het evangelie hoort, zoek de Heere. Breekt met de zonde. Wend u af van het kwaad. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En met die eis komt toch het woord. Dat is het eerste wat de Heere Jezus ging verkondigen. Nadat hij gedoopt was door Johannes in de Jordaan. Zo lezen we in Matthäus 4. Toen begon Jezus te prediken het evangelie van het koninkrijk. Zeggende, wat was zijn eerste preek? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan nu, als met die eis het woord van God tot u en mij komt, dan is de helse farao erbij om zijn tussenvoorstel te doen. En het eerste wat Satan dan doet en wat hij bij velen succesrijk doet, is dat hij voorstelt: goed, is dat de eis van de Heere? Dient de Heere? Goed. Ga uw gang, maar dient hem in dit land. Dien hem in Egypte. Dien hem in het diensthuis der zonde. Dien hem in de wereld. Wees christen, ja, wees ernstig, wees godsdienstig, dat is allemaal goed, maar geef je zonden niet op. Breek niet met de zonde. Trek niet weg uit dit land Egypte. En er zijn heel wat mensen die dit advies hebben opgevolgd. En nog opvolgen. En die zichzelf christenen noemen. En die zichzelf ook als christenen beschouwen. En eisen dat een ander hen ook als christen beschouwt. Die claimen dat ze gelovigen zijn en Godvrezenden. Maar die God dienen in Egypte. Die God dienen en tegelijk zichzelf dienen of de mammon dienen of hoe dan ook. Die God dienen maar ook vrienden der wereld zijn. En die altijd klaarstaan om allerlei dingen te verdedigen. Die altijd klaarstaan om aan te tonen dat in dit toch eigenlijk geen kwaad zit. En dat ergens anders toch ook eigenlijk geen kwaad in is. En dat het er maar op aankomt hoe een mens zijn verantwoordelijkheid gebruikt. En dat een mens toch ook zijn christelijke vrijheden heeft. Maar die ondertussen dat alles vaak gebruiken als een dekmantel om de lusten van hun eigen hart te volgen. En dat betekent alleen maar dat ze het bewijs geven dat ze nog vrienden der wereld zijn. En ze gaan liefst niet al te precies met Gods geboden om en niet al te nauwgezet. En ze staan al gauw klaar met zeggen, oh, als je er zo over denkt, dan ben je wettisch en dan ben je veel te precies. Vrienden Gods en vrienden der wereld. En dat schijnt dan samen te kunnen gaan. Niet al zo spreekt het woord van de Heere, de vriendschap der wereld is. Iets dat gepaard kan gaan met vriendschap Gods, dat zegt de Bijbel niet. De vriendschap der wereld is. De Bijbel weet niet van dat compromis. De Bijbel weet niet van het en. Je kan dit en tegelijk het andere ook zijn. Indien iemand de wereld lief heeft, oh, dan kan het ook best zijn dat de vrede, dat de liefde des vaders nog in hem is. Nee, dat zegt de schrift niet. De schrift zegt, indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dat is geen compromis. Dat is radicaal. De eis laat mijn volk trekken. Maar hier wordt er zeker in onze tijd maar weinig aandacht aan geschonken. Wie van ons zou het willen proberen? Met zijn eigen lichaam. Om te kijken hoe ver hij zichzelf kan verbranden, hoe ver hij zichzelf kan verwonden, voordat het dodelijk begint te worden. Doen we zo dwaas? Doen we zo dwaas wel? En zo zijn er zoveel mensen die kijken hoe ver ze mee kunnen gaan met zichzelf geestelijk verwonden en geestelijk verbranden, voordat het dodelijk begint te worden. Zo zijn er velen die op reis naar de eeuwigheid met hun onsterfelijke ziel omgaan, dienen de Heere in dit land. Mozes zegt nee. De Heere Jezus zegt duidelijk nee. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Je kan God niet dienen in Egypte, je moet uit Egypte. Tweede compromis dat Farao voorstelt is, nou goed, ga dan uit Egypte, maar ga niet te ver. Als hij begrepen heeft dat Mozes er niet van gediend is en dat het in Gods plan ook helemaal niet past om de Heere te dienen in Egypte, dan stelt Farao voor, nou ga dan uit Egypte, ga dan de woestijn in, dien God daar dan zoals je God dat van je verwacht, maar ga maar een klein eentje, niet te ver. Dat is een voorstel dat de duivel ook doet. En misschien hebt u dat wel eens meegemaakt en ondervonden als u onder de verkondiging van het woord zat en als de klem van dat woord naar u toe kwam en als de eis op uw hart gebonden werd en als u er ging, iets van ging verstaan van ja, zoals nu is, zo kan het niet blijven en als het zo gaat, zo blijft gaan, dan kom ik nog voor eeuwig om en toen werd het een beetje benauwd in het geweten en toen ging het een beetje knijpen en toen werd het, en dat u toen met dat tussenvoorstel van de vorst der duisternis in aanraking kwam, God dienen in de woestijn, ja, naar zijn eis, maar dan niet te ver. Dat doet de duivel vaak. Duivel doet dat vaak met mensen die een zekere zorg aan de dag gaan leggen ten aanzien van hun ziel en van de welstand van hun ziel en de toekomst van hun ziel.
De duivel die weet hoe hij om moet gaan met mensen die wel eens gewetensovertuigingen en aandoeningen gehad hebben. En die weten dat het zo niet goed is en die weten dat het anders moet. En die een zekere gewilligheid ontvangen om er anders te gaan en ernstiger te worden en meer te bidden. En meer Gods woord te openen en trouwer in zijn huis te komen. En ook biddend naar zijn huis te komen. En die een zekere zorg, een bezorgdheid gaan kennen voor hun ziel en voor de welstand van die ziel. Als de duivel dat ziet, dan zegt hij daar geen kwaad van. Dan laat hij dat rustig begaan. Maar hij gaat wel de indruk wekken in de ziel, en niet zelden is hij daar succesrijk mee, dat we, als we nu zo'n klein eentje gegaan zijn, we toch al genoeg gedaan hebben. We zijn ernstiger, we zijn godsdienstiger, we maken er meer werk van dan vroeger. En dan maakt de duivel ons wijs, ja, nu ben je toch wel een stuk opgeknapt. En God vindt dat gerust goed wat je nou doet. En nu ben je toch een heel stuk beter. En je gaat geloven dat je beter bent. En je gaat denken dat je het er nou beter afbrengt. En je gaat denken dat dit inderdaad genoeg en Gode welbehagelijk is. Godsdienst. Godsdienst. De vormen worden meer in acht genomen. We dienen God. Niet in Egypte, nee, in zijn huis. In de plaats waar de Heere gediend wil worden. We dienen hem ook in onze binnenkamer. We dienen hem met gebed en met de Bijbel. En we onderzoeken het woord. Maar we hebben aan die godsdienst intussen genoeg. We zijn een klein eindje uit Egypte gegaan. Het is een zaak van vorm en niet van het hart. Mozes zegt ook van dat compromis, nee. Niet een klein eindje uit Egypte, om dan later weer terug te keren. Nee, helemaal weg. En dan dat derde compromis. Dat de mannen mogen gaan en de vrouwen en de kinderen achterblijven. Weer een conditie aan Farao's kant. Is dat aanvaardbaar? Nee, niet. Niet volgens Mozes. Dat is onaanvaardbaar. En toch velen aanvaarden dit tussenvoorstel. Velen houden de zaken van de godsdienst maar privé. Dat is iets voor jezelf. En natuurlijk is dat iets voor jezelf. Maar het is niet alleen voor jezelf. Dat is ook een familieaangelegenheid. En daar kun je niet je vrouw of je man en je kinderen buiten laten. Er zijn er inderdaad die dat doen. Die het voor zichzelf hebben. En die er voor zichzelf tevreden mee zijn. En die hun vrouw en hun man en hun kinderen maar wat erbuiten laten. Er zijn vele christenen die nooit met Jozua zeggen aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Er zijn heel wat christenen. En ik geloof ook nog wel oprechte christenen, godvrezende, die toch hier in ernstig tekort komen, dat ze hun kinderen aan hun lot overlaten. En er veel te weinig ernst mee maken dat die kinderen ook een ziel hebben op reis naar de eeuwigheid. En die veel te gemakkelijk allerlei dingen toelaten en die vanwege de vrede in het gezin maar allerlei dingen toestaan. En zo worden er heel wat kinderen in Egypte achtergelaten. Maar Mozes weet van zo'n compromis niet. En iemand die het geloof van Mozes deelachtig is, die mag van zo'n compromis ook niet willen weten. En dan tenslotte het laatste voorstel. Ga, maar laat uw bezit hier. Laat uw vee hier. Nou, wat was daar nou op tegen? Is dan het dienen van de Heere niet in de eerste plaats een zaak van het hart en van de ziel? Daar heeft toch het vee niets mee te maken? Ze kunnen de Heere toch dienen, ze kunnen hem toch vrezen, ze kunnen toch tot hem bidden, ze kunnen hem vereren, ook al hebben ze geen bezittingen bij hem. Mozes zegt, nee, wij nemen ook onze schapen en onze runderen mee. We moeten God ook offers brengen. En de Heer heeft ons nog niet geopenbaard waarmee we hem offers zullen brengen en hoe we hem zullen offeren. Maar we nemen alles mee wat we van de Heer hier ontvangen hebben. Satan probeert het in het leven van velen om hen zo te beïnvloeden dat ze gaan denken en handelen als. Godsdienst een zaak is waar hun familieleden en hun gezinsleden niet mee te maken hebben. En zodoende worden vele kinderen aan de moderne afgoden opgeofferd. Maar Satan probeert het ook om velen te verstrikken met geld en goed en met aardse bezit. En zij gaan denken dat het voldoende is als je God met de ziel dient en met het hart. En voor de rest wat hun bezittingen betreft handelen ze naar eigen believen. En hier zijn er zoveel, en dat tekent ons het woord van God ook, die schipbreuk leiden. Die goed beginnen, maar die toch blijken in het stuk van de aardse bezittingen misgerekend en misgegaan te zijn. Dat was toch het geval met de vrouw van Lot. Ze was uit Sodom, ze was zo goed begonnen. Ze was door de engelen bij de hand genomen en uit de stad van het verderf gebracht. En ze was verteld, vlucht naar het gebergte. En zij met haar man en met hun dochters, ze waren op weg gegaan. Maar ze zat aan het bezit vast. Demas heeft ook de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. En in plaats van de Heere te dienen met zijn bezittingen, is hij zichzelf gaan dienen. En kon hij het in de dienst des Heeren niet meer uithouden, maar zocht hij de dienst van de aarde en van het stoffelijke weer op. Maar Mozes zegt, nee, wij nemen ons bezit mee, want daarmee moeten we ook de Heeren dienen. Maar Mozes, godsdienst is een zaak van het hart, weet ik. Maar het is ook een zaak van de hand. Godsdienst is een zaak van de ziel, van het gebed, van de binnenkamer. Godsdienst is ook een zaak die ik moet beleven in het alledaagse leven. En met mijn aardse bezittingen, en met wat mijn handen doen, en met wat mijn verstand doet, moet ik ook de Heere dienen. Er mag niets achterblijven in Egypte. Het moet alles mee. Die aardse bezittingen, die zijn ook bedoeld om de Heere mee te dienen. En zo worden we hier in deze geschiedenis geplaatst voor de eis die de Heere ons stelt. Ik heb al gezegd, dat is een eis die de Heere aan ons allemaal stelt. Want we zijn van nature allemaal in Egypte. We zijn allemaal slaven in het diensthuis der zonde. We zijn allemaal onderworpen aan de macht van de vorst der duisternis. We doen zijn wil gewillig. Maar we moeten uit dat diensthuis uitgeleid worden. We moeten bevrijd worden. En de roep komt, laat mijn volk trekken. De roep komt, bekeert u. De Heere roept het ons toe dat we die stad moeten ontvluchten. Die stad is verderf. Zoals de eis kwam tot de vrouw van Lot. Zoals de eis kwam tot Lot en tot zijn dochter. Zo komt die eis ook tot ons. Vliet om uw levenswil. En dan mag je geen compromis sluiten. Dan kan het om ons levenswil niet mogelijk, is het niet mogelijk om God in dit land te dienen. In Egypte, in de wereld. Tegelijk de zonde dienen. Dan is het onmogelijk om een klein eindje te gaan en aan wat godsdienstige dingen genoeg te hebben, aan wat ernst genoeg te hebben, zonder dat het hart vernieuwd is. Dan is het onmogelijk, als we de eis recht verstaan, om het alleen maar persoonlijk te beleven en op te vatten. Dan is daar datgene wat Jozua ons voorgehouden heeft. Dan moet het onze belijdenis ook worden aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heere dienen. En dan gaat de Heere nog verder. En dan gaat hij van ons vragen dat we hem zullen dienen met heel onze ziel. Ja. Met heel ons hart. Ja. Maar ook met heel ons verstand. En met al onze kracht, en met al ons bezit, en met ons vee, en met ons al het andere aardse bezit. Maar Satan staat dat niet toe. Satan maakt ernstige bezwaren. En als Farao dan bezwaren maakt, wat zal de Heere dan doen? Dan zal de Heere Farao's macht breken. Dan zal God hem dwingen. En dan komt de tiende plaag. Allereerst geborenen sterven. En dan gaat het volk uit in vrijheid. Ja, dan smeekt Farao en dan smeken de Egyptenaren het volk zelfs te vertrekken. En dan overladen ze hen met goud en met zilver. En dan gaan ze. Er was een tijd dat in Egypte iedereen dacht dat hij kon doen met een Jood wat goed was in zijn ogen. Je kon hem slaan, je kon hem bespuwen, je kon hem honen, je kon doen met hem wat je wilde. Maar als God zijn volk gaat bevrijden, Dan gaat hij ze bevrijden op zo'n manier dat de Egyptenaren geen woord van belediging meer spreken, geen woord van haat meer spreken. Dan staat er in hoofdstuk 11 van het boek Genesis, van het boek Exodus, dat een hond zelfs zijn bek niet meer open durfde doen. Zo verlost de Heer zijn volk als hij de macht van Farao gaat breken. En zo doet de Heer het ook als hij de macht van de vorst der duisternis gaat breken. Maar weet u, het is niet alleen de duivel die onwillig is om een zondaar los te laten. Het is niet alleen de duivel die die tussenvoorstellen doet. Maar het is ook de mens die er zo gevoelig voor is. Het is de mens die zelf ook zo onwillig is. En we kunnen natuurlijk niet, we kunnen niet alle schuld aan de vorst der duisternis geven. Je kunt het zelfs in het boek Exodus lezen dat, ja zeker, het was Farao. Het was Farao met zijn harde en weerbarstige hart, die het volk niet wilde laten vertrekken. Maar verschillende keren lees je ook dat er bij het, aan de kant van het volk van Israël zelf verzet was. Er was aan de kant van het volk Israël ook verzet. En als ze straks uit Egypte bevrijd zijn, dan zie je gebeuren dat ze terug willen naar Egypte. Hoe bestaat het? Ja, ze willen terug naar Egypte. En ze keren zelfs een keer terug. Ze maken plannen om terug te gaan. En ze stellen zich een aanvoerder. En die zal hen terugleiden naar het land waar ze vandaan kwamen. U ziet het dat het niet alleen aan de kant van Farao fout lag. Maar ook aan de kant van het volk. En u ziet het dat het niet alleen aan de kant van de zaad van de boze fout ligt. Maar dat er ook onwilligheid in het hart van de mens is. Is dat niet zo? Als de Heere met zijn woorden, met de eisen van zijn evangelie komt, en als die prediking van de Heere Jezus en van zijn knechten tot ons komt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, vertrekt uit het land van Egypte, dan is er in ons hart ook een onwilligheid. Dan zien we niet in waarom we dat moesten doen. Dan zien we daar het nut, dan zien we daar de noodzaak niet van in. En als we er de noodzaak en het nut van in zien in beginsel, dan hebben we vaak nog de neiging om met de Heere te dienen, ja maar in dit land. En dan hebben we allerlei voorwaarden, dan hebben we allerlei eigen gedachten. Ons land, ons hart is ook onwillig. Onwillig. En hoe maakt de Heere dat anders? Och, daar heeft de Heere vele middelen voor. Maar hij kan daar ook de Egyptische plagen voor gebruiken. Hoe maakt hij tenslotte het hart van Farao gewillig? Hij stuurt kikkers en hij verandert water in bloed. En hij stuurt ongedierte en hagel en pest en springkanen. En het land wordt erdoor onrustig en het land wordt erdoor verschrikt. En de inwoners zijn vol angst en beven. Vooral als die duisternis 3 dagen en 3 nachten over het land hangt. Zo kan de Heer het ook in de ziel doen. Om een mens uit zijn slaap op te schrikken, uit zijn onwilligheid wakker te maken, uit zijn rust weg te rukken. De Heer kan plagen zenden, de Heer kan benauwdheid geven, de Heer kan angst in de ziel werken. Hoe het ook is, de Heer heeft middelen en wegen die hem tot beschikking staan om tenslotte een ziel gewillig te maken om uit Egypte te gaan en God te dienen met ganse hart en de ganse ziel en alle krachten. En dat doet de Heer. Als hij werkt, dan doet hij het. En dan zal hij niet rusten voordat hij in het leven van al zijn kinderen die gewilligheid gelegd heeft, in het hart gelegd heeft. En dan zal de Heer ze ook iets gaan doen verstaan van wat Mozes hier in naam van de Heere tegen Farao mag zeggen, daar zal geen klauw achterblijven. Want van alles wat de Heere dan van eeuwigheid lief gehad heeft en wat hij in de raad des vredes aan zijn zoon gegeven heeft, van al dat, van dat alles zal niets in Egypte achterblijven. Dat is een eis die de Heere hier aan Farao stelt. Dat is een eis die de Heere in de verlossing van zijn volk aan de helse Farao stelt en Satan de boze moed ze loslaten. Tegen zijn wil, zeker. Hij knast de tanden. Hij is onwillig. Maar die eis die gaat door. De Heere zal er zelf voor zorgen dat zijn volk bevrijd wordt. Maar deze eis die hier Mozes onder woorden brengt in zijn gesprek, in zijn laatste gesprek met Farao, want daarna ziet Farao hem niet meer en hij Farao niet. Deze eis die Mozes in zijn laatste gesprek aan Farao voorhoudt, is tegelijk een dierbare belofte voor al Gods kinderen. Voor alle die gewillig gemaakt zijn en die die begeerte in het hart hebben gekregen om de Heere te dienen naar de eis van zijn verbond met een volkomen hart. Met een volkomen ziel. Maar die ook ontdekken dat hun hart ook na ontvangen genade toch telkens weer naar Egypte trekt. En die ook ontdekken tot droefheid in hun ziel. Nee, niet meer tot vreugde, maar tot droefheid. Dat zij elk moment toch weer geneigd zijn om een compromis te sluiten. En tot hinken en tot zinken geneigd zijn. Als zij daarmee aangevochten worden en als zij iets gaan kennen van wat de apostel Paulus beleefde, waarvan hij spreekt in Romeinen, het 7e hoofdstuk, over dat lichaam des doods, over dat lichaam der zonde, over die boosheid die inwoont, over die zonde die nog overgebleven is, waardoor er een andere wet in zijn leden is die hem gevangen neemt iedere keer weer. Een wet die het hem onmogelijk maakt om de Heere te dienen met heel zijn hart en met heel zijn ziel. Een wet die het hem onmogelijk maakt om Egypte gans en al achter te laten en uit te gaan. En de Heere te dienen met hart en ziel en kracht en verstand. Zonder feil en zonder onvolkomenheid. Als Paulus deze dingen gaat beleven en inleven, dan komt hij tot de klacht, ik ellendig mens. En dan is hij bevreesd en dan is hij benauwd en dan is er droefheid in zijn ziel. Er blijft nog zoveel in Egypte achter. Maar dan zegt de Heer, en er zal geen klauw achterblijven, Paulus. Er zal geen klauw achterblijven. Er zal geen restant van je verstand en van je hart en van je kracht in Egypte overblijven. Het zal allemaal verlost worden. Allemaal verlost. Nu is de zonde nog machtig. Nu is het verderf nog sterk. Nu is de macht van de ongerechtigheid nog aanwezig. En nu trekt het ons terug in de dienst der zonde. Nu zijn er nog verzoekingen en we zijn zwak in de verzoekingen. En we geven toe en we vallen. We struikelen en we vallen. Nu zijn er nog zoveel dingen die ons van de Heere kunnen aftrekken. Nu is er in ons hart nog zoveel dat niet volkomen is met de Heere. Nu is er zoveel in het leven van Gods kinderen dat hen doet uitroepen, ik ellendig mens. Kent u dat? Is dat inderdaad iets waarvan u zegt, ja dat spreek ik de apostel na. En dat heb ik ook in beginsel beleefd en dat is meerdere malen mijn stille droefheid. God weet ervan hoe ik kan leiden onder de zonde die nog in me overgebleven is. Ik zou zo graag, en dat is de begeerte van mijn ziel, hem dienen in volmaaktheid, maar dat vind ik niet. Het goede te doen, dat vind ik niet. Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen, dat is er niet. Kent u uit eigen beleving die lust en die liefde om in de wegen des Heren te gaan? Heeft de Heren zich het allerhoogst en eeuwig goed voor uw ziel gemaakt? En heeft dat in uw ziel de begeerte gewekt om nu ook alleen voor hem te leven? Heeft het in uw ziel de begeerte gewekt om niet langer God te dienen en de mammon en niet de Heere te dienen in de vormen van de godsdienst alleen, terwijl het hart er vreemd en koud in bleef? Maar heeft de Heer het zo bewerkt dat het uw hartelijke begeerte is om hem volmaakt te dienen? Maar dan die pijnlijke, die smartelijke ondervinding dat er nog zoveel zonde en zwakheid in ons overgebleven is. Het is waar, het is tegen de wil van Gods kinderen in hen overgebleven, maar het is er niet te min. En als dat beleefd wordt, dan kan de vrees wel eens opkomen, wat komt er ooit nog van terecht? Maar dan komt deze heerlijke belofte uit onze tekst. Die eis voor Farao, die God aan zijn volk Israël en als een belofte meegeeft. Wat een troost was dat voor Israël, nietwaar? Mozes moest het tegen Farao zeggen. Farao, er zal geen klauw achterblijven. Maar Israël mocht het ook horen. En ze mochten moed grijpen. Ze mochten moed scheppen. Te midden van het heidense, van het goddeloze Egypte. Te midden van de wreedheden van Farao. Mozes spreekt het woord van de Heere. En het klinkt als muziek in de oren van het volk van Israël. Er zal geen klauw achterblijven. Dat woord geeft de Heere zijn moede, zijn strijdende volk mee. Dat geeft de Heere zijn volk mee, dat tijden kent in het leven, dat ze als het ware bij de pakken neerzitten en geen hoop en geen licht meer hebben, en die vrezen dat het allemaal nog een keer mislukken zal. Want de macht van Farao is zo sterker als hij zijn vijandschap toont, zoals hier tegenover Mozes, als hij zegt in bruut geweld: ge zult mijn aangezicht niet meer zien. Wat moeten we dan verwachten, wat kan het volk dan doen tegenover die macht van de duisternis? Uit het midden van al hun aanvechting en bestrijding klinkt daar het beloftewoord. Het gaat allemaal mee, er blijft niets achter. De Heere zal een volkomen werk doen. Een volkomen werk. En zo is het ook in geestelijk opzicht. Alles wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, dat gaat mee uit Egypte. Dat gaat straks de hemel in. Er blijft er niet één achter. En alles wat de Heere, en die gedachte zit daar ook in. Niet alleen dat allen die bij het volk des Heeren horen behouden zullen worden, maar alles wat ze zijn en wat de Heere hen gegeven heeft, dat gaat ook mee. De eis is: God dienen met heel je hart. Dan zal heel dat hart verlost worden. De eis is: God dienen met heel je verstand. Dan zal heel dat verstand verlost worden. Het wordt eerst verlicht hier op aarde al. Nu is het verduisterd door de zonde. Maar als de Heere door zijn geest gaat werken, verlicht hij het. Maar hij zal het ook helemaal verlossen. Opdat we met ons ganse verstand God zullen kunnen dienen in heerlijkheid in zijn hemel. Met al de krachten. Dan zal Gods kerk de Heere dienen naar de lust van hun hart, met al de mogelijkheden die God in de schepping al ingelegd heeft, maar die dan volledig uitgewerkt en tot hun hoogste glorie gebracht zullen worden. Dan zal de Heere zijn kerk een volkomen verlossing geven, en er blijft niets in Egypte achter. Nu nog boze begeerten, nu nog zondige neigingen, dat gaat voorbij. Dat is tijdelijk, dat hoort bij het lichaam der zonde. Als dat afgelegd wordt, dan zal elke boze lust en elke boze neiging afgelegd worden. Er zal geen klauw achterblijven. Dan zal er geen hoekje van het hart meer voor de zonde en voor een boze neiging gereserveerd blijven. Dan wordt het allemaal volkomen en alleen op de eer van de Heere afgestemd. Het hart en de tong en de mond en de ogen en alles wat de Heere geschapen heeft. Ja, het lichaam gaat tenslotte ook mee. Als het in het graf is neergelegd, dan komt de morgen der verrijzenis. En dan zal de Heere datgene wat gezaaid is in onheer, opwekken in heerlijkheid. Wat gezaaid is in vergankelijkheid, wordt opgewekt in kracht. En ze zullen de Heere dienen. Met een volkomen verloste ziel, met een volkomen verlost en verheerlijk lichaam. Er zal geen klauw achterblijven. Dat geldt van alles wat de Heere zijn volk gegeven en wat hij ze gemaakt heeft, dat geldt van allen. Van allen. Er waren er in Israël die onder de kinderen gerekend werden, omdat ze zo jong waren. En zo zijn er ook in het geestelijke kleinen in de genade. Pasgeboren kinderkens. En er zijn er ook die gegroeid zijn in de genade, maar hoe het ook is en wie het ook is, alle die door de Heere gekend zijn, alle die door de Heere opgezocht zijn, ze zullen allen stuk voor stuk en hoofd voor hoofd bij die gekochte kerk mogen horen, die straks eeuwig en volkomen verlost wordt. Dan zal Satan ze allemaal moeten loslaten. O, hier op aarde heeft hij vaak veel macht, meer over de een dan over de ander. Dat hangt ook van de mate van de genade en de mate van de kennis en de mate van de liefde af. En dat hangt er vanaf wat de Heer in zijn soevereiniteit wil schenken, ook in trap en maat in het geestelijke leven. En er zijn er die veel in duisteren verkeren. Er zijn er die veel in twijfel verkeren. Dat kan hun eigen schuld zijn, dat kan door andere oorzaken veroorzaakt worden, maar er zijn er die wankelmoedig zijn. Er zijn er die weinig sterkte hebben. Er zijn er die op krukken gaan, om zo te zeggen, als ze de reis naar Sion ondernemen. Er zijn er die maar amper op hun benen kunnen staan. Er zijn er ook die bevestigd zijn. Maar wie ze dan ook zijn, ze gaan allemaal mee. Nu zijn er nog zwakken, zeer zwak in geestelijke dingen. Maar wat er gebeurde bij de verlossing van het volk van Egypte, bij het volk van Israël uit Egypte, dat zal straks ook gezien worden, vervuld worden, als God zijn volk met een eeuwige verlossing bevrijdt. Weet u wat zo wonderlijk was? Wat weer een wonder was bij die bevrijding van Egypte. Als de Heere tenslotte die belofte waar gaat maken dat zijn volk uitgaat en dat er geen klauw achter blijft. Je zou zeggen, het was een miljoenenvolk. Er waren zwakke grijzaards bij. Mensen die niet meer mee konden, die geholpen en ondersteund moesten worden. Er waren zieken bij, er waren zwakken bij. Noem maar op. Nee, het was niet zo. God deed een wonder. God deed een wonder. Vers 37 van Psalm 105 zegt, en hij voerde hen uit met zilver en goud. Het slavenvolk krijgt zijn loon mee, zilver en goud. En onder hun stammen was niemand die struikelde. God gaf ze allemaal zoveel kracht dat ze uit Egypte konden trekken. Er hoefde niemand gedragen, er hoefde niemand ondersteund te worden. Er was niemand die struikelde. De Heere stelde hun enkelen vast. Van de oudste onder hen tot de zwakken en de zieken toe. Niemand die struikelde. Dat is een heerlijke belofte alweer. Voor wat de Heere zal doen als hij zijn volk binnenleidt. Hier op aarde zijn ze struikelend door het leven gegaan. Vaak gevallen. Hier op aarde hebben ze gezucht en geklaagd over het inwonend verderf. Ik ellendig mens. Maar als de Heere het waar gaat maken dat er geen klauw achter blijft. Dan is er niemand meer die struikelt. Dan zullen ze allen met eeuwige blijdschap op hun hoofden tot Sion komen. De vrijgekochte des Heren. Hoort u daarbij? Is dat het uitzicht dat u hebt? Of bent u nog bezig om in overleg met de vorst der duisternis een compromis te sluiten? Oh ja, God dienen, jazeker. Maar, en dan komen de voorwaarden. En dan moet de Heer het maar met die voorwaarden eens zijn. Zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Als je het zo probeert, dan sterf je in Egypte. En dan blijf je voor eeuwig onder de heerschappij van de vorst van Egypte. De helse farao. En daarom zoek het niet in de weg van deze voorstellen van farao. Dat is bedrog. Het mag mooi lijken. Het mag zo erop lijken dat het tenslotte toch aan de eis van de Heere tegemoet komt. En in een zekere zin doet het het ook wel. Maar de eisen des Heeren zijn radicaal. Daar kunnen wij niet mee schipperen. De Heere zegt dat wij hem zullen dienen en hem alleen. Daar begint de wet toch mee? Dat is toch het eerste gebod? Dat is toch het grote gebod? De Heere heeft zijn wet niet voor niks zo laten beginnen. Geen andere goden. Geen andere God dan de Heere alleen. En daarom geen compromis. Hebben u geleerd om het met die eis des Heeren eens te zijn? Ben u gewillig geworden om hem te vrezen? Is dat de begeerte van uw ziel geworden? En ondervindt u tot uw smart de onmogelijkheid om het zo te doen zoals uw hart het zou begeren en de Heere het waard is? Het woord komt als een belofte voor allen die de Heere vrezen. Er zal geen klauw achterblijven. God doet een volmaakt werk. Je kunt het hier op aarde soms niet overzien. David had de belofte dat hij op de troon zou zitten. En nochtans komt er een moment in zijn leven dat hij zegt, ik kan het niet meer bezien. Ik zal nog een keer omkomen in de hand van Saul. Maar de belofte blijft staan. En de Heere blijft getrouw. En hij voltooit zijn werk. Hij zal het voor al de zijnen voleindigen. Amen. We zingen uit Psalm 130, het vierde vers.
Thank you. Heere, we mogen ook nu nog weer naderen tot u. Tot u die God die door uw woord en geest spreekt. We hebben gehoord, Heere, uit uw woord dat gij spreekt. Dat daar dit woord kwam tot Farao. Een woord dat tegelijk ook een belofte inhield voor het volk Israël. Wilt gij dat woord dat we gehoord hebben nu door uw geest ook toepassen en heiligen aan ons hart? Wilt gij het indragen in ons leven? Wilt gij er uw volk de vertroostende kracht van doen verstaan? Maar wilt gij het ons ook doen horen, Heere, als een eis? Als een eis dat we niets voor onszelf mogen achterhouden, dat we geen plekje in ons hart voor onszelf en voor de dienst der zonde mogen reserveren. Dat het inderdaad uw wil, dat het inderdaad uw gebod, uw heilige recht is, dat we u zullen dienen met een gans hart, met een volkomen hart. O Heer, u weet wat er allemaal tegenop komt. U weet wat er in het natuurlijke hart aan verzet leeft. U weet ook de listen waarmee de vorst der duisternis komt, waarmee hij komt tot jong en oud. Waarmee hij komt juist ook als er iets beseft wordt van de betekenis van de noodzaak van bekering. Als er iets beseft wordt van de noodzaak van het zoeken van de Heere. Oh, dan is de vorst der duisternis er altijd direct bij in ons bedriegelijk en arglistig hart. Geeft hem vaak gelegenheid om met zijn tussenvoorstel en oplossing te komen. En Heere, dan geven we daaraan toe. En we stellen ons geweten gerust en we gaan de weg die Farao voorstelt. O Heere, u weet hoeveel er in ons midden door deze listen verstrikt zijn. Als het zo is, breek die banden, maak die strikken los, o God. En geef dat we geen rust hebben voordat we het hebben geleerd om u, de Heere, te zoeken. En te dienen met een volkomen hart. Geef ons daartoe genade, geef ons daartoe uw geest. Want Heer, in eigen kracht, ach, het is onmogelijk om het te doen. Maar uw geest is het die in al de waarheid leidt. Uw geest is het die gewillig maakt. Uw geest is het die ook de banden verbreekt en die ook bevrijdt en verlost. Laat uw geest, o Heere, dan krachtig werken. En wilt gij er nog velen brengen uit de macht van Farao's dienstbaarheid tot de dienst des Heere. Geef gij, Heere, uw gunst ook het verdere van deze dag en ook in de week die we begonnen zijn, sterk ons tot onze dagelijkse arbeid en geef dat het woord dat we vandaag hebben ontvangen ons mee mag gaan ook in de dagen der week en dat het onze gedachten mag bepalen en dat het ook een richtsnoer mag zijn of voor hoe wij hebben te wandelen. Gedenk gij in ieder in zijn arbeid, gedenk gij de kinderen op school bij het werk dat daar weer wacht, geef gij in alle dingen, ook in de dingen van het dagelijkse leven, dat we u mogen nodig hebben. En doe ons u zoeken, Heere, voor de nooddruft van lichaam en ziel. En betoon het dan dat gij een God zijt die nog genadig wilt horen en die al onze noden wilt vervullen. Wij zeggen u dank dat gij ons ook in deze dag nog uw woord gegeven hebt. Heere, dat is een nieuw bewijs van uw grote goedertierenheid. Draag gij zorg voor ons. En hoor ons in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 136, het 11e en het 12e vers. 136, vers 11 en 12. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.